In deze podcast, u aangeboden door de alliantie Daiichi Sankyo AstraZeneca, bespreekt Koos van der Hoeven met Danny Houtsma de laatste resultaten uit klinische studies en ervaringen in de praktijk met T-DXd bij HER2-positieve borstkankerpatiënten. Aan bod komen de belangrijkste resultaten en de betekenis voor de Nederlandse praktijk.
Trastuzumab DXd-CAN is een belangrijke nieuwe lood aan de boom van behandelingsmogelijkheden voor patiënten met een HER2-positief mammacarcinoom. Daar is heel veel informatie over gekomen. Het is ook beschikbaar in Nederland en het is een goede aanleiding om daarover te praten voor de Nederlandse praktijk en vooral voor de Nederlandse patiënten. En dat ga ik doen met dokter Danny Houtsma. Danny die is internist-oncoloog in het Haga ziekenhuis. En een van zijn belangrijkste onderdelen van behandeling is de behandeling van patiënten met een mammacarcinoom. Welkom, Danny.
Ja, dankjewel, Koos.
Danny, we beginnen even. Voor welke indicatie is trastuzumab deruxtecan op dit moment in Nederland beschikbaar?
Ja, trastuzumab deruxtecan is op dit moment beschikbaar voor patiënten met een gevorderd mammacarcinoom na eerdere HER2-blokkerende therapie. Dan in principe al na één eerdere HER2-blokkerende therapie. Ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je het mag geven in de gemetastaseerde setting na een eerste lijn behandeling in het Nederland meestal gegeven Cleopatra-schema met pertuzumab, trastuzumab en docetaxel. Maar je zou het dus ook mogen geven bij hele snelle progressie na adjuvante behandeling met TDM1, bijvoorbeeld in die setting.
Oké. Feitelijk is trastuzumab deruxtecan al een hele tijd geregistreerd. En dat betekent dat er na de registratiestudie ook al een aantal updates gekomen is met een langere follow-up. Zo is er bij de ASCO 2024 een update geweest. En die is ook in Nature Medicine verschenen over de Destiny Breast 03. En dat gaat over de follow-up met een mediane follow-up van 41 maanden. Kan je nog heel kort zeggen hoe deze studie eruit zag, dus de Destiny Breast 03, en wat de resultaten daarvan waren?
Ja, zeker. De Destiny Breast 03 was eigenlijk een hele mooie studie die paste bij de praktijk zoals we die in Nederland doen. Dus na een eerdere behandeling met trastuzumab met een taxaan, is in die setting TDM1 vergeleken met trastuzumab deruxtecan als een tweede lijns behandeling eigenlijk. En in die studie en zag je een behoorlijk groot verschil in de progressievrije overleving ten faveur van trastuzumab deruxtecan. Ja. In de orde van grootte van 29 tegenover 7 maanden. En ook de overall survival was groter, langer in de trastuzumab deruxtecan groep tegenover de TDM1 groep.
Ja, nou dat is een heel indrukwekkend resultaat, het verschil wat je noemt in de progressievrije overleving. Een van de belangrijke bijwerkingen van trastuzumab deruxtecan, dat zijn interstitiële longafwijkingen. En nu er een langere follow-up is, kan je daar nog iets meer over zeggen? Bij hoeveel patiënten komt dat nou voor? En is er ook lange termijn toxiciteit voor de longen van deze behandeling?
Het is een belangrijke bijwerking, die interstitiële longziekte, die in eerste instantie toch wel wat discussie gaf over de inzetbaarheid van dit medicament. Toch het risico op een ernstige bijwerking waar wij als oncologen nooit blij mee zijn. In de praktijk Zie je dat het inderdaad voorkomt. Hè, ook in die Destiny Breast 03 studie. Ongeveer 15% van de patiënten heeft interstitiële longziekte. Waarbij er in deze studie in ieder geval geen graad 4, graad 5 events waren. Dat is belangrijk. En ja, waar het met name om gaat, wat mij betreft, bij deze bijwerking, is dat je daar alert op bent en dat je daar goed op monitort, zodat je daar vroeg bij bent.
Kan je iets vertellen over die monitoring? Hoe doe je dat?
Ja, dus het is los van het vragen naar toxiciteit en vragen naar dyspnee, wat best een lastige klacht is bij mensen met gemetastaseerde ziekte. Ja, dus daar kom je niet heel veel verder mee. Maak je dan toch regelmatig CT-scans van de longen, waarin je dat in een vroeg stadium opspoort. En ja, daar kan je dat best wel goed zien. Maar je moet dus wel met enige regelmaat scannen. En binnen de studies was dat interval zelfs elke 6 weken.
Ja, en hoe doe je dat in de praktijk?
Ja, in het begin van de behandeling scan ik inderdaad elke 6 weken die CT-thorax, zeker de eerste paar keer. En daarna wordt het toch dan elke 3 uren. Omdat je toch, ja, die intensieve longziekte blijft toch ergens boven de markt hangen als belangrijke bijwerking. En vroege interventie is daar cruciaal.
En bij hoeveel procent van de patiënten heb je dat nou ongeveer gezien? Het gaat niet om een exact getal, maar een beetje een indicatie.
Ja, in de praktijk valt dat, heb ik in de ervaring die we nu hebben met Rusland Drugstekan, denk ik dat dat heel beperkt is. Misschien tussen de 5 en de 10%. Ja. En ook allemaal vroeg.
Hey, en je zegt, je moet dat vroeg constateren. En als je dat dan constateert, wat doe je dan?
Ja, van belang is om niet door te gaan met je trastuzumab drugstekan. Dus dat even te staken als bijwerking. Wij vragen ook altijd de longarts om mee te kijken. Dat betekent dat je er soms ook steroïden geeft om dat weer te onderdrukken.
Er is een langere follow-up van de Destiny Breast 03. Maar er is ook een gepoelde analyse gedaan van de Breast 03 samen met de Breast 01 en de Breast 02 studie. Wat is het verschil tussen die 03 en die 01 en die 02 studie?
Ja, er zitten, het zijn vergelijkbare studies in iets andere fase eigenlijk geweest. Dus je hebt, wat ze gedaan hebben, is die data samengenomen, zodat je wat meer kan zeggen over waar kijk je nou naar in deze groep. En kan je iets zeggen over die gepoolde data met wat meer informatie. En wat je eigenlijk ziet, hè, is dat je die gepoolde analyse, die geeft nog net wat meer inzicht over wie gaat het nou goed doen op deze behandeling. En dat is wel buitengewoon interessant, omdat je natuurlijk, ja, we zoeken als oncologen altijd naar een manier om van tevoren te kunnen voorspellen wie gaat nou een goede respons hebben. Eigenlijk kan je die gepoorde analyse 2 dingen zeggen. Je kan zeggen dat je die complete responders, dat die het beter doen. Dat is wel een inkoppertje, zou je denken, maar het is toch altijd fijn om dat te weten, want lang niet altijd is dat zo. Maar je ziet een complete respons voorspelt de uitkomst gedeeltelijk. En je ziet ook dat patiënten die aan een aantal, ja, patiëntenkenmerken voldoen, zoals geen viscerale metastase, goede performance status, zo zijn er nog een paar, dat die patiënten ook meer kans hebben op die complete respons.
Ja, dus eigenlijk werden de resultaten bevestigd, maar kon je vooraf eigenlijk een groep definiëren waarbij de kans dat die een langdurig en goede respons hadden beter was.
Exact.
Ja, ja. Bij die Destiny 03, daar zie je dat er een beduidend groter verschil was in de PFS dan de winst in de OS. Hoe kan je dat verklaren?
Ja, dat is een goede vraag. Want je ziet inderdaad dat die survival winst, ook al is die mooi met ongeveer 10 maanden, dat die niet helemaal matcht met de PFS winst. Waarbij je in eerste instantie zou kunnen denken, heeft het dan te maken met crossover. Maar eigenlijk zie je dat er maar 32% crossover is en dat toch niet een goede verklaring is. Een van de opties die nog daarin van belang zou kunnen zijn, is omdat die overleving zo goed is, dat we toch nog niet naar matuur genoeg data kijken. En dat misschien toch een grote verschil gaat ontstaan naarmate de tijd vordert. Dat moeten we afwachten.
Ja, dus dat is iets wat de toekomst nog verder uit moet wijzen.
Ja, dat denk ik wel.
Ik wilde met je gaan praten over nog een andere studie met trastuzumab deruxtecan. En dat gaat over patiënten die ook hersenmetastase hebben bij het HER2-positieve mammacarcinoma. Dat gaat over de Destiny Breast 12-studie, die gepresenteerd is bij de ESMO in Barcelona dit jaar. Hoe zag deze studie eruit?
Ja, dit was een hele praktische studie die zich met name richtte op patiënten met hersenmetastase. En daarvan weten we dat er bij HER2-positief borstkanker best een grote groep van de patiënten hersenmetastase krijgt. En eigenlijk elke studie excludeert dit soort mensen vaak, of ze moeten enorm stabiel zijn. Dat maakt het een groep waar we lastig wat over kunnen zeggen. En de Destiny Breast 12-studie was niet een vergelijkende studie, maar was een studie die keek met name naar de behandeling van patiënten met onder andere ook hersenmetastase en ook actieve hersenmetastase met als trastuzumab drugstekan, en keek naar de effectiviteit en de safety van die behandeling.
Ja, hoe werd dat gedefinieerd, actieve en niet-actieve hersenmetastase? Is daar een heldere definitie van te geven?
Ja, ze hebben onderscheid gemaakt in die studie tussen patiënten die een behandeling hadden gehad voor de hersenmetastase. En dus de behandelde hersenmetastase en de niet behandelde hersenmetastase. En de patiënten die symptomen hadden waarvoor ze bijvoorbeeld dexamethason nodig hadden en niet. Dus patiënten met actieve neurologie, actieve klachten, werden dan gezien als mensen met actieve hersenmetastase. En die werden in andere groepen werden die weer bekeken.
Hoeveel patiënten zaten er in de studie, die, dus patiënten met hersenmetastase?
Ja, deze studie had 504 patiënten verdeeld over de twee groepen met en zonder hersenmetastase. Waarbij die groepen ongeveer even groot waren. Dus allebei de armen een even grote groep patiënten had. Ik moet eigenlijk geen armen zeggen, want het zijn natuurlijk. Het is pas geen vergelijkende studie, maar allebei de groepen.
Ja, wat waren de resultaten?
Ja, eigenlijk geeft deze studie een schitterend inzicht in wat je doet met patiënten met hersenmetastase en hoe die reageren. En verbazend genoeg, wist voor mij, zag je eigenlijk dat patiënten met hersenmetastase hartstikke goed reageerden op die behandeling. En ook de patiënten met actieve hersenmetastase, dat die het hartstikke goed deden op deze behandeling, waarbij je eigenlijk vergelijkbare responsrates zag tussen die groepen.
Dus zowel de intracerebrale metastase eigenlijk heel goed op de therapie reageerde, net als de extracerebrale metastase, dat bedoel je te zeggen?
Ja, precies.
Ja. Waren er nieuwe safety issues bij deze behandeling? Dat er bij mensen met hersenmetastase misschien toch andere bijwerkingen optraden dan anderszins?
Nou, eigenlijk is het, als je kijkt naar de verschillen tussen die groepen, dan zie je eigenlijk geen grote verschillen. Die patiënten die reageren op dezelfde manier, zien dezelfde bijwerkingen. Dus grofweg zie je dat even goed verdragen wordt.
Ja, ik weet niet of je zelf bij de ESMO in Barcelona aanwezig was, maar degene die de presentatie bediscussieerde, die stelde dat trastuzumab deruxtecan nu eigenlijk de standaardbehandeling zou moeten zijn voor patiënten die hersenmetastase hebben van een HER2-positief mammocarcinoom en dat ook boven een behandeling stellen met tucatinib en trastuzumab en cabecitabine. Wat vind jij daarvan?
Ik begrijp dat ze dat benoemen, maar er zit natuurlijk wel de nuance dat er geen vergelijking is geweest tussen deze twee regimes. Dus je kan dat officieel niet zeggen. Tucatinib en cabecitabine is een heel effectief regime in de behandeling en juist ook bij patiënten met hersenmetastase. Dus ik denk dat je wel kan zeggen dat trastuzumab deruxtecan met de DRES-12-studie heeft laten zien dat het een actieve en effectieve behandeling is bij patiënten met hersenmetastase. Ik denk dat je eerlijk gezegd niet kan zeggen of het beter is dan tucatinib en cabecitabine. Het is een alternatief wat daarnaast staat en wat je beide kan inzetten afhankelijk van patiëntenvoorkeur en toxiciteitsprofiel, wat je wel of niet wil voorkomen, denk ik.
Ja, dan was er nog een radiotherapeut die in dezelfde sessie opstond en die zei dat we patiënten met hersenmetastase van een mammocarcinoom geen radiotherapie mochten onthouden. Dus die zei eigenlijk, geef eerst de radiotherapie en kijk daarna maar wat je nog kan doen met je medicijn. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is natuurlijk het gevoel dat je een hele actieve behandeling hebt, die in het hoofd hartstikke goed werkt. Ik denk dat als je kijkt, dan is het vooral heel belangrijk dat we weten dat mensen met actieve hersenmetastase vaak heel snel progrediëren en heel snel meer klachten krijgen. Er zaten heel veel patiënten in deze studie die in principe behandeld waren voor die hersenmetastase. En over het algemeen is het zo dat je dus niet ziet dat die mensen die niet actief behandeld waren voor de hersenmetastase minder goed reageren op de trastuzumab deruxtecan. Maar wat de studie wel ook laat zien is dat die patiënten die hebben gewoon je hebt een bepaald window van opportunity waarin je wil behandelen. En je geeft vaak, als het lokale ziekte is, veel meer stabiliteit daar. Dus ik denk niet dat je de bruittherapie achterwege moet laten, maar dat je juist moet zorgen dat je je window of opportunity om te starten en je effect te krijgen van je trastuzumab deruxtecan moet creëren met zijn lokale therapie.
Nou, geef de nuancering een klein beetje aan. Ik wilde graag een paar casussen met je doornemen. Een patiënte, 50 jaar, met een gemetastaseerd HER2-positief mammocarcinoom. Die krijgt behandeling met trastuzumab, pertuzumab en chemotherapie, inmiddels een jaar. Heeft een goede respons eigenlijk, praktisch een complete remissie. De patiënte ging dubbel zien en op de CT-scan en later de MRI was er één metastase cerebraal van 2 centimeter. En buiten het hoofd om waren er geen tekenen van progressie. Wat stel je voor?
Ja, dit is echt uit de praktijk gegrepen. Dat is jou natuurlijk toevertrouwd om zo'n casus te vinden. En het is zo dat op het moment dat je progressie hebt op één plek onder een therapie, en hebben we tegenwoordig het mooie woord oligoprogressie voor bedacht. En ik denk dat je in deze situatie heel goed zou kunnen argumenteren, zeker omdat er dus ook op de rest van het lichaam geen progressie is, dat je ervoor kiest om lokale therapie op die enige metastase te geven en door te gaan met je huidige therapie, waarbij de discussie bij ons in het overleg dan altijd is of je dan niet toch zou moeten wisselen naar een andere therapie. Ik ga ervan uit dat deze patiënt nu nog steeds het trastuzumab, pertuzumab krijgt, wat over het algemeen qua toxiciteit goed te verdragen is en beter is dan of trastuzumab rusten kan of welk ander regime je dan ook geeft.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat tevoren kan zou hebben. Lokale therapie op de hersenmetastase en nog even doorgaan.
Ja, en die lokale therapie, dat zou dan bestraling en eventueel ook nog een metastatectomie kunnen zijn, als dat op een makkelijke plek ligt.
Ja, dat zou beide kunnen zijn, waarbij de neurochirurg vaak, als het heel gemakkelijk ligt, dat ze graag doen. Maar bestraling kan zeker ook.
Nou, dan nemen we nog dezelfde patiënt, dus ook weer 50 jaar. En die werd behandeld met pertuzumab, trastuzumab en chemotherapie. En die krijgt allemaal klachten die wijzen op een systemische progressie op meerdere plaatsen in het lichaam. En er worden scans gemaakt en dan wordt gezien dat er in ieder geval op 8 plaatsen in het lichaam progressie van metastase is. En omdat ze wat vage klachten heeft, wordt er ook een MRI-scan van het hoofd gemaakt. En daar wordt 1 metastase gezien. Ja, wat stel je dan voor?
Ja, dus je hebt dan progressie en 1 hersenmetastase.
Ja.
En daar zou je, als die metastase klachten geeft, dan zou nog steeds logisch zijn om daar een lokale therapie op te geven. En daarna te switchen van systeemtherapie, waarbij de keuze is dat je dan de switch maakt naar trastuzumab drugs kan. In deze setting. En dat is dan je tweede lijns therapie. En volgens het label mag je dat geven. En je kan dubiëren met de data die we nu hebben of je die hersenmetastase lokaal moet behandelen. Omdat als je daar geen klachten van heeft of heel beperkt, dat de kans op respons niet kleiner wordt.
Ja, en als je er nou 8 in het hoofd ziet?
Ja, zodra als het er 8 worden, dan worden er wel heel veel. En er zijn absoluut radiotherapiecentra die tot 15 metastase lokaal behandelen. Ik moet je zeggen dat ik daar niet een groot geloof aan hecht. En dat ik in die situatie zou je eigenlijk je systeemtherapie moeten veranderen. En de vroeger regelmatig toegepaste whole brain radiotherapie, die proberen we toch altijd vooral niet te doen. Omdat we dat toch wel een hele zware behandeling vinden. En met de wetenschap dat je daarmee toch ook wel op de middellange termijn best wel wat bijwerkingen voor deze patiënten teweeg brengt.
En zou je op basis van de uitkomsten van de Destiny 12 studie, nou de radiotherapeut proberen te overtuigen om maar geen bestraling te geven en het trastuzumab de rechtste kant te geven?
Ja, ik ben niet overtuigd om die bestraling achterwege te laten. Ik ben altijd toch wat huiverig voor de risico's die je hebt als je hersenmetastase onbehandeld laat. We weten dat ook er patiënten zijn die niet responderen op trastuzumab rusten kan. Het is geen 100%. Ik zou zeker als je 1 of 2 metastases ziet met daarbij wat uitdelen of klachten, ik zou toch altijd proberen die eerst lokaal te behandelen, het liefst met radiotherapie en dan eventueel die switch te maken. En alleen als het er te veel zijn, ja, dan heb je het gevoel dat je daar niet mee opschiet.
Maar ik bedoelde de patiënt die er 8 heeft, maar ik wil ook 10 zeggen. En ik zeg niet dat de radiotherapie dan helemaal afgeschreven is, maar dat je die misschien even op zak houdt en eerst kijkt wat systemische therapie doet.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar zou ik geneigd zijn om een systeemtherapie te starten zo snel mogelijk en niet al die metastasen los te gaan bestralen.
Heb je zelf nog, want je hebt al meerdere patiënten met trastuzumab deruxtecan behandeld. Kun je zelf nog een bijzondere casus herinneren?
Ik heb in Destiny Breast 12 een aantal patiënten behandeld hier bij ons in het centrum. En dan waren een van die dames had wat leptomeningeale metastase. Daarvan weten we dat de prognose extreem slecht is als we niks doen. Ja. Hooguit een aantal maanden over het algemeen. Daar heb ik heel lang gedubieerd of ik überhaupt wel die een studie moest aanbieden. Toch was die mevrouw heel gemotiveerd. En klinisch was ze op dat moment nog best goed. En daar hebben we uiteindelijk een hele jonge patiënt de keuze gemaakt om die binnen deze studie te behandelen. En die heeft ruim een jaar, het was dus iemand drukste kan gehad binnen deze studie. En ook met behoorlijk goede kwaliteit van leven. En dat was extreem waardevol. Nu moet je zeggen dat ik dat wel heel bijzonder vond in deze setting. Bij zo'n ernstig uitgebreide meningitis carcinomatosa.
Ja, Danny, we moeten een klein beetje tot een afsluiting komen. Wat kan je zeggen over de rol van trastuzumab deruxtecan voor patiënten met en zonder hersenmetastase, als je het mag samenvatten?
Dus wat mij betreft is trastuzumab deruxtecan een behoorlijk potent middel wat je vroeg in de behandeling van HER2-positief gemeten mammocarcinoom zou moeten inzetten, zowel bij patiënten met als zonder hersenmetastase. En met name de aanvulling dat het dus ook heel effectief is bij patiënten met hersenmetastase is voor mij heel belangrijk als punt om dat extra te benoemen.
Oké, nou ik denk dat het een mooie afsluiting is van deze podcast. Wil je nog een laatste woord?
Nou, ik denk dat we het meeste besproken hebben. En, het is heel fijn om zo'n extra aanvulling te hebben voor onze patiënten met hersenpositief mammocarcinoom. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is.
Oké, nou hartelijk dank voor deze informatie. Dankjewel.
Dankjewel.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.